Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
Welkom bij de AEX-factor met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de aandelenmarkten af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, maar ook van goud, sojabonen, financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En vandaag bestaat ons panel uit Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Dag Wim.
Goeiedag.
Goed dat je er bent. En Michiel Dil is hier, oprichter van Klavis. En dat is een family office. Dat ja. Michiel. Goed dat je er bent. Ja, iedereen die echt schathemeltje rijk is, heeft tegenwoordig zo'n eigen family office. Het is het ultieme statussymbool, zou je kunnen zeggen. En door eigen bank te spelen, voorkomen rijke families dat kinderen en kleinkinderen het vermogen te grabbel gooien. En of het lukt om hun zuurverdiende centen en het familiekapitaal te bewaken. Maar ook wat jij en ik daarvan kunnen leren. Dat hoor je allemaal straks. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
Shell moet in een veel hoger tempo verduurzamen. En dat kan grote gevolgen gaan hebben.
A ruling hailed by plaintiffs as a huge win in the fight against climate change.
For years, they were shunned from the boardrooms with environmental concerns being brushed off as political statements. But if today signals anything, it's that those who hold the purse strings of big oil, namely shareholders and as well as courts, see climate change as far more than that.
Nederland is tegen, maar toch lijkt er Frans KLM-topman Ben Smith een bonus te krijgen. En dat ondanks de coronabezuiniging. Het gaat om een bonus van 2 miljoen per jaar die Smith met terugwerkende kracht zou kunnen krijgen.
Amazon's newest deal is starting off with a bang. Amazon acquiring MGM Studios for $8.5 billion.
Ja, dan gaan we allemaal rustig over verder praten de komende minuten. De rechter, om te beginnen, dwingt Shell zich om zijn CO2-uitstoot sneller te laten dalen. Een historische uitspraak, want niet eerder kreeg een bedrijf zulke strenge klimaateisen opgelegd. En het is een uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere vervuilers, zoals Tata Steel en andere oliebedrijven. Eerst maar eens die uitspraak. Waren jullie daardoor verrast? Want Shell is geen land, hè? Dus ook helemaal geen partij bij het klimaatakkoord van Parijs, Wim.
Nee, maar goed, Shell heeft wel zijn handtekening gezet onder het Nationale Klimaatakkoord. En in Nederland hebben we eerder zo'n opzienbarende rechtszaak gehad met de Urgenda, die uiteindelijk...
Ja, maar dat was tegen de staat.
De Nederlandse
zeggen,
staat.
Overheid heeft die...
Ik vond hem heel verstrekkend, deze uitspraak, dat de rechter ook een wereldwijde verantwoordelijkheid bij Shell neerlegde. En dan inderdaad ook nog een hele korte termijn voor de opgave, voor de klimaattransitie verordoneert.
Ja, en ze kunnen in beroep, maar de uitspraak is wel meteen van kracht. Dus ze moeten meteen aan de bak. Ja, Michiel, was jij verrast?
Ja, ik was wel verrast. Ik heb natuurlijk een juridische opleiding en ik vond het wel bijzonder dat de rechter zich ook op dit pad waagt, maar in het totaal van ontwikkeling van fossielen naar een andere economie, niet verrassend.
Ja, nee, ik kan me er ook wel in vinden. Ook in het idee dat je grote bedrijven verantwoordelijk houdt voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar juridisch inderdaad, denk ik ook. Vraag ik me ook af, eerlijk gezegd, of het in hoger beroep wel stand gaat houden, zoiets. Maar het is wel de geest van de tijd, hè?
Ja.
Denk ik.
Het is de geest van de tijd, maar dit is toch wel een heel verstrekkende interpretatie. En daar zullen de juristen zich toch nog zeker over buigen.
Shell gaat dus waarschijnlijk in beroep. Maar de uitspraak wordt meteen van kracht. Ja. moed van de rechter. In 2030 zijn CO2-uitstoot met netto 45% terugbrengen ten opzichte van 2019. Is dat eigenlijk wel haalbaar of wordt hiermee het onmogelijke geëist?
Ik ben geen klimaatdeskundige, maar het lijkt me toch heel veel.
45% in binnen, het is niet eens 10 jaar, het is 9 jaar. En wat dat betreft, ik denk dat dit niet doenlijk is. Shell maakt al stappen, heeft in zijn investeringsbeleid. Ze moeten nu echt waarschijnlijk assets gaan afstoten. En in principe is het toch kapitaalvernietiging. Bovendien zie ik ook nog niet dat in 9 jaar... de vraag van cliënten helemaal omgeturnd is. Er zullen in 2030 ongetwijfeld meer elektrische auto's rondrijden, meer stekkerauto's. Maar de behoefte aan de pomp zo ver zal afnemen, dat vermoed ik eerlijk gezegd niet. Als je kijkt wat de gemiddelde duur is van een wagenpark, dan krijgen we dit gewoon gewoon niet voor elkaar.
Ja, maar welke opties
zeker niet wereldwijd.
Ja, welke opties heeft Shell überhaupt om het tempo nog te verhogen?
Nou ja, ze kunnen...
Ze hadden natuurlijk een eigen plan, hè? 2050 wilden ze.
Ze kunnen natuurlijk meer gaan doen op gebied van windenergie, van waterstof. Ze kunnen bossen aanplanten. Er zijn wel mogelijkheden. Maar ook bijvoorbeeld als je raffinage gaat sluiten... of bijvoorbeeld de toelevering aan raffinaderijen enzovoort... aan de chemiefabrieken. Ja, als je die assets afstoot, dan komt het minder op konto van Shell te staan. Maar is het klimaat er ook niet echt mee geholpen?
Nee.
Maar als je er vanuit beleggen naar kijkt, hè, dan zou je toch zeggen van, dit is de oude economie.
Maar het gekke is dat beleggers zich helemaal niet uit het veld lieten slaan door deze uitspraak. Je zag op de beurs nauwelijks wat gebeuren bij olieaandelen.
Nou, ja, de trend was licht neerwaarts over de afgelopen week. Maar inderdaad niet die grote schok die je zou verwachten. Overigens wil ik er nog wel een kanttekening bij maken. Hè, van de wereld kan gewoon op termijn ook nog nauwelijks zonder fossiel. Want windmolens, de wieken van windmolens, die draaien op smeerolie. En dit is dan even een mooie uitspraak. Maar kijk ook eens even naar bijvoorbeeld het rapport van de International Energy Agency van de afgelopen week. En die hebben in beeld gebracht wat de energietransitie vergt aan inzet van nieuwe grondstoffen wereldwijd. Ja, daar zitten zeer zwaar vervuilende mijnbouwactiviteiten bij.
Maar goed, je zegt typisch oude economie, Michiel. Is het ook een aflopende zaak, ook uit beleggersoogpunt? Of is het een aandeel wat jij... ik weet niet of je ook in aandelen doet voor de families waarvoor jij de vermogens overziet. Maar,
ik ben zelf geen belegger, maar we hebben wel mensen die het vermogen daadwerkelijk beheren. En ook in de beursgenoteerde titels, dus die zouden daarin kunnen beleggen. Ik heb het even nagegaan vandaag. Maar we hebben nog nooit belegd in een aandeel Koninklijke Olie. Net als dat we een merendeel van de aandelen niet beleggen. Omdat we voor onze klanten een lange termijn strategie bepalen. En daar echt met een lange termijn bril naar kijken. En dit hoort niet thuis in onze toekomstvisie.
Maar als jullie in aandelen zouden beleggen, zou dat niet in de eerste plaats Shell zijn?
Nee.
Als ik je zo hoor. Nee. Aflopende zaak. Nou ja, goed. Het zou een blauwdruk kunnen zijn, hè, voor andere klimaatzaken. Andere vervuilers moeten misschien dezelfde aanpak vrezen. Total is nu aan de beurt. Maar Tata Steel maakt zich ook al zorgen.
En je zag echt, het was een grote slag voor Big Oil. Want op dezelfde dag was er ook een uitspraak in New York dat zeg maar ExxonMobil een aantal activistische aandeelhouders in de boord moest accepteren. En ja, er komen toch wel wereldwijd wat meer rechtszaken. Die zijn tot nu toe meestal gewonnen door de olieproducenten.
Ja.
Maar die aanklachten die zullen nog zeker vorm krijgen.
Nou, in Nederland hebben we ook een eigen activistische aandeelhouder. Follow This, Mark van Baal. Ja, die is jarenlang natuurlijk bezig om klimaatresoluties bij Shell aangenomen te krijgen. Maar goed, Milieudefensie, die haalt ze nu rechts in eigenlijk met deze zaken.
Ja, ik zou zeggen linksin, maar Nee, ja, goed, het is dan afgedwongen bij de rechter en niet via de aandeelhouders. Je ziet wel dat de aandeelhouders inderdaad ook druk uitoefenen. Maar uiteindelijk Follow This kreeg toch niet meer dan 30% van de stemmen achter zich. Maar Shell weet en de board weet zelf ook wel waar ze mee bezig zijn. En hebben al stappen gezet. En hebben natuurlijk ook met de aankoop van British Gas... Ook op een zeg maar minder vervuilende bron ingezet.
Ja.
Maar ja, als Big Oil, alle oliemaatschappijen
Het gaat ook over governance. Hè?
Dus
of je van binnenuit wil veranderen.
Ja, ja.
Feitelijk met een activistische aandeelhouder is er ook een verandering van binnenuit. Hè? Als je een activist in de board moet opnemen. Of van bovenaf, dat de rechter het afdwingt.
Er zijn een aantal dingen. Ik heb maatschappelijke opvattingen en ik heb ook een opvatting als belegger. Eerlijk gezegd is vanwege allerlei trends Royal Dutch niet mijn favoriete aandeel. Verder van, eerlijk gezegd. Maar ik vind dit beeld niet realistisch. We gaan nog door die energietransitie en die gaat echt 20 tot 30 jaar duren. En zoals dit is afgedwongen, vind ik eerlijk gezegd niet realistisch.
Ja, daar was hij nog een keer, de MGM-leeuw, Metro-Goldwyn-Mayer. Amazon neemt de iconische filmstudio over. Daarvoor legt het bijna 8,5 miljard dollar op tafel. Het is de op één na grootste overname ooit voor Amazon. Met natuurlijk maar één doel, nieuwe abonnees trekken voor Prime... om concurrent Netflix te verslaan. Maar wat haalt Amazon allemaal in huis met deze koop? Hebben jullie het een beetje gevolgd, nieuws over... De aanschaf van een filmstudio is ook een statussymbool, denk ik. Hè?
Nou ja, meer als algemeen belangstellende. En ik zie natuurlijk zit zelf op die streaming, net als iedereen. Mm. Als je kinderen hebt in de puberteit, dan kom je het ook overal tegen. Maar niet anders dan dat. Ik denk wel dat dit een voorbeeld is van nieuwe economie.
Ja. En Wim, heb jij het een beetje gevolgd of ook alleen als binge-watcher?
Vooral ook als aandeelhouder. Maar je ziet zeg maar de concurrentie van die streamingdiensten binnen toenemen. Maar inderdaad, Amazon heeft wel een gigantische catalogus binnengehaald. En van James Bond tot Rocky tot en met Gone with the Wind.
Oude
meuk, maar ook wel nieuwe enzovoort. Maar
Gone with the Wind.
Nee, maar dat geeft even aan dat Metro Goldwyn Mayer dat toch inderdaad ook wel een iconische studio is. Ja. Maar
Jeff Bezos van Amazon, hè, die heeft gezegd: ik wil mijn eigen Game of Thrones. Zo'n megaklapper heeft hij nog niet.
Dat zit bij HBO, dus dat zit bij de concurrent. En daar zagen we vorige week dus ook al een deal op dat front met AT&T, die voorheen ook trachtte zeg maar content en alle mediamaatschappijen onder zich te brengen. Maar die gaan nu Warner Media afstoten en samenvoegen met Discovery. Mm. En ja, er vindt consolidatie plaats, maar ook enorme twijfel over de strategie. Maar content is belangrijk en het kan op alle panelen en op alle instrumenten geleverd worden op ieder moment. En dat is natuurlijk dankzij de geweldige mogelijkheden van telecommunicatie, maar met de distributie zelf valt weinig te verdienen. Je moet die content hebben en dat vergt ofwel een remake ofwel forse investeringen in nieuwe series, nieuwe shows,
maar
nieuwe films.
Maar toch, dat verhaal van content is king, dat was ook wat je hoorde in, volgens mij was het in 2000, toen Endemol werd overgenomen.
En toen was ook met AOL en Time Warner. Dat is uiteindelijk een mislukte combinatie geworden.
Dat is niet over ancient history, dat soort.
Ja, maar in feite is het wel de content waar het om draait. Waar zeg maar de consument ook gewoon extra voor wil betalen. Ja. En dat zie je op alle fronten. Of het nou gaat om Formule 1 die achter slot de grendel gaat. Of om darts, zeg maar de traditionele tv kijken. Ja. Wat uit advertentieinkomsten alleen maar moet komen.
Dus je wil abonnees, hè? En daarin is Netflix de grootste, ruim 200 miljoen. Amazon Prime, 175 miljoen abonnees.
Disney Plus.
Ja, hoe groot is die? Weet ik eigenlijk niet.
Ruim 100.
Ja. Ja. En wie gaat het winnen? Of kunnen ze het ook gewoon samen een beetje verdelen onder elkaar?
Nee, ik denk dat er wel een plaats is voor zeg maar 4 of 5. Maar wat je wel krijgt is, wat we natuurlijk al jaren beleven, ook bij broadcasting, een dominantie van de Amerikaanse media. En dit worden media empires die wereldwijd zeg maar de toon zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, het is een bedreiging voor lokaal nieuws, lokale mediaproducties en ook een beetje lokale cultuur. Ik heb absoluut niks tegen de Amerikanen, maar dit zal wel de trend van globalisatie en Amerikanisering.
Star Wars, Marvel, die allemaal de Superman films. En HBO, Game of Thrones, Chernobyl, dat is dan, het is als de inhoud het gaat bepalen.
Ja, maar je ziet dat dus enorm gesegmenteerd is met doelgroepen. En dat is uiteindelijk ook, er zit zelfs ook uiteindelijk ook nog een advertentiemodel achter. Enorm dataverkeer. En daar is natuurlijk Amazon bij uitstek, zeg maar, de player in. Ja. Niet alleen op mediagebied, maar ook op e-commerce gebied natuurlijk.
Ja, maar Amazon is zelf al zo'n groot bedrijf, met een omzet van $108 miljard in het eerste kwartaal.
Alleen in één kwartaal, ja.
En dan betalen ze nu 8,5 miljard voor zo'n iconisch bedrijf. Maar het is echt wisselgeld.
Ja.
Nee, voor Amazon. Waarom kopen ze Disney niet ook meteen?
Nou,
of is dat onbetaalbaar?
Niet alleen onbetaalbaar. Ik denk ook dat dat wel tegen het zere been van de mededingingsautoriteit is. En je ziet eigenlijk dat Amazon aan het verbreden is. En nieuwe terreinen gaat bestrijken. Waarmee ze zeg maar hun totale omzet en klantenbasis wel verbreden en verdiepen. Maar er zijn al aanklachten en onderzoeken van zeg maar antitrusten. De mededingingsautoriteiten. Als ze Disney of zo zouden willen. Dat zou denk ik toch niet toegestaan worden.
Dus voorlopig denk je, is Amazon wel even uitgeshopt?
Nee, er zijn nog...
Op dit terrein, op het streamingterrein?
Nou, op het streaminggebied denk ik eigenlijk wel. En afgelopen week was
voor de zaal overnemen.
Nee, afgelopen week was er weer speculatie dat ze ook op het gebied van retail nog extra aankopen zouden doen. Bijvoorbeeld op het gebied van farmacie. Hoewel dat door analisten van Deutsche Bank werd tegensproken, zag je wel dat bij de grote Amerikaanse farmacieketens, CVS en Walgreens Boots Alliance, dat het even negatieve impact op de koers had.
Het is een gigantisch luxe probleem eigenlijk voor Amazon, dat je wat te doen met al die cash. Hè? Of je, en waar, ja, hoe je strategisch jezelf positioneert.
En eigenlijk de grote winstmaker, we hebben het daar wel eens in eerdere uitzendingen over gehad, dat is Amazon Web Services. Hè, zeg maar de technologiepoot. En die is tot nu toe nog maar 11% van de omzet.
En dat is
maar
niets waar meer dan de helft waar van de klant totale of kijker winst. Helemaal niks van ziet.
qua technologie hebben ze wel een enorme impact.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
Net als elke week is Wesley Weerts aangeschoven om vooruit te blikken naar volgende week. En dan komt Zoom Video met cijfers. Het bedrijf is het afgelopen jaar vrienden vijand te verrassen met zijn goede prestaties. We hebben allemaal gezoomd, als bij het leven natuurlijk. Kunnen we opnieuw goudgerande kwartaalcijfers verwachten, Wesley?
Ja, Zoom overtrof afgelopen jaar keer op keer de verwachting van analisten. Vaak ook zelfs met tientallen miljoenen dollars in één keer. En om je een beeld te geven ook van de snelheid waarmee Zoom groeit. In het vierde kwartaal, dat zijn de laatste cijfers die we hebben, steeg de omzet naar ruim $880 miljoen. En dat is een stijging van 369% ten opzichte van het jaar daarvoor. En het is ook 70 miljoen meer dan analisten dus van tevoren, waar zij rekening mee hielden. Dus ze hebben ook die verwachting nog eens overtroffen.
Dus een grote coronawinner is het natuurlijk.
Ja, daar kun je ze zeker wel toe rekenen. En bij de bekendmaking van de jaarcijfers pak het bedrijf ook de verwachting uit dat het dit jaar allemaal nog een beetje beter gaat worden. Tenminste, ze blijven groeien. Dat is de verwachting. Kijken we vervolgens op de beurs, wat het aandeel doet. Dan zien we wel dat aandeel iets van glans verloren is. Want op het hoogtepunt stond die koers op $600. Maar toen kwam al dat positieve vaccinnieuws. De blik weer op een normale wereld waarbij we naar kantoor toe gaan. En toen zag je dat aandeel wel weer iets terugliep. Staat nu op $335. Maar ja, dat is nog altijd een veelvoud van wat Zoom waard was voor de coronapandemie. Maar ja, die turbo, die is er dus wel even af als je kijkt naar de beurskoers.
Het lijkt een beetje op de grafiek van Bitcoin, als je dat zo meekijkt. Nou ja, goed, het is, maar de correlatie met COVID is natuurlijk frappant. Hè? Die turbo waarin het zijn omzetten ziet groeien, die gaat waarschijnlijk ook terug dan.
Dat is wel de verwachting. Kijk, 2021 mag dan allemaal nog een beetje beter worden. Hè. Ze groeien dus nog wel. Alleen het bedrijf heeft ook gewaarschuwd dat de omzetgroei in 2021 minder spectaculair gaat zijn dan in 2020. Toch is het zo dat die vooruitzichten nog altijd echt wel gunstig zijn. Hè, want het bedrijf verwacht voor het eerste kwartaal, dat zijn dus de cijfers die we volgende week gaan zien, dat de omzet boven de $900 miljoen uitkomt. En dat is nog altijd een toename van 175% als je dat weer vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Maar ja, in de kwartalen daarna gaan ze het wel lastiger krijgen. Enerzijds omdat je dan opeens die groei moet afzetten tegen die andere geweldige groeiprestaties van vorig jaar. Ja, want dan kom je op de periode dat we midden in corona zitten en dat iedereen grijpt naar die videoconferentiemiddelen. En los daarvan is de verwachting ook wel dat we straks natuurlijk weer naar kantoor gaan. Misschien minder vaak dan voor corona. Maar ja, we zitten dan niet allemaal meer 5 dagen per week thuis. En Zoom was natuurlijk populair bij thuiswerkers. Hè? Mensen die vanuit huis toch hun werk wilden doen. Of kinderen die vanuit huis onderwijs kregen. Maar ja, die gaan ook weer allemaal naar school toe.
Ja, goed. Maar en de winsten dan? Misschien zit daar dan wel wat ruimte voor een spectaculaire sprong vooruit.
Nou, dat zou wel een logische gedachte zijn. Want ja, afgelopen jaar heeft het bedrijf natuurlijk veel geïnvesteerd om die snelle groei ook te verwezenlijken. Hè, om die groei ook bij te kunnen benen. Om al die klanten te kunnen bedienen. Nou ja, nu zijn die klanten binnen. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dan kun je die investering misschien op een lager pitje zetten. Want je hebt ze binnengehaald. En dan kun je je winstmarges laten groeien. Dat lukte de afgelopen maanden ook wel steeds wat beter. Maar ja, het is wel zo dat Zoom nog lang niet klaar is met investeren. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Want ze willen het aanbod ook uitbreiden om meer kleine en grote bedrijven ook te trekken. En dat betekent dat ze ook meer geld moeten stoppen in hun bestaande producten. Het ontwikkelen van nieuwe producten. Ze moeten veel geld stoppen in marketing om die klanten dus ook binnen te hengelen. En dat moeten ze ook wel. Omdat ze natuurlijk ook een bedrijf als Microsoft achter zich aan hebben. Die zit hen natuurlijk ook achter de vodden aan. Dus ze moeten ontzettend hard groeien. En Zoom verwacht dan ook dat die uitgaven die ook gaan groeien. Dus dat ze misschien ook wel in moeten boeten op de winstmarges. Daar zijn ze in ieder geval niet bang voor. Dat heeft die CEO ook gezegd. Van ja, een tijd geleden schreven we nog verliezen. Dat gaat misschien nu niet gebeuren. Maar het kan wel zo zijn dat die winsten wat minder groot zijn dan we de afgelopen paar maanden zagen.
Ja, goed. Maar 2020 was in ieder geval een uitzonderlijk jaar. Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen.
Zeker. En 2021 wordt net zo goed een mooi jaar waarschijnlijk.
Nou, spannend. We gaan het allemaal zien volgende week.
De AEX-factor. Paul Lasseur.
Iedereen die echt schathemeltje rijk is, heeft tegenwoordig een eigen family office. Het is het ultieme statussymbool. En door eigen bank te spelen voorkomen rijke families dat kinderen en kleinkinderen het vermogen te grabbel gooien. Michiel Dil van Klavis, jij bent oprichter van zo'n family office. Laten we even luisteren naar wat uw eigen kind denkt dat hij zoal doet.
Weet je eigenlijk waarom wij hem vandaag gaan volgen?
Ja, hij werkt bij Klavis en hij is directeur. Of hoe zeg je dat?
Directeur, ja.
Snap jij het een beetje waar papa mee bezig is?
Ja, hij helpt rijke mensen rijker te worden.
Nou, veel kernachtiger kan ik het niet samenvatten, denk ik, Michiel. Klopt dat ook?
Ja, dat doet hij goed.
Dat is goed. Jullie maken van nieuw geld oud geld.
Ja, dat is in wezen wat wij doen, ja.
Wat is een family office nou anders of meer dan een vermogensbeheerder voor mensen die hun geld willen investeren?
Een vermogensbeheerder begint bij het opbouwen van een portefeuille en het daadwerkelijk beheer. En het family office begint, zoals het woord familie al zegt, denk ik eerder bij de mens. Zijn totale omgeving, zijn lange termijn strategie en wat daarin een strategische aanpak zou kunnen zijn voor het vermogensbeheer.
Ja, want hoe is dat voor jou zelf begonnen toen je met Klavis begon?
Ik ben eerst fiscalist geweest, 11 jaar lang. En toen werd ik benaderd door iemand die zijn bedrijf ging verkopen. En opeens was ik daarna single family officer met de taak om zo'n kantoor voor een enkelvoudige omgeving op te zetten. En vanuit die ervaring heb ik daarna Klavis opgericht. En doe mij dat voor meerdere families.
Dus je was een single family office en je bent nu een multifamily office. Ja. Als ik het jargon goed heb. Wat is jouw ervaring met...
Nou, wij werken veel samen met family offices. Niet alle klanten zijn zo groot of zo vermogend dat ze ook een family office zijn. Hmm. Je zou zeggen, voor 1 of 2 families doen wij ook min of meer wel iets wat in die sfeer ligt. Maar wij geven ons niet op het terrein van accountancy en fiscaliteit enzovoort. En daar werken we juist samen met anderen. En ook met specialisten, waaronder dus family offices.
Ja, want Michiel, private banks die hebben ook een soort dienstverlening die heel erg lijkt op wat jullie doen. Hè? Grote vermogens beheren, de financiële toekomst plannen, estate planning, adviseren over investeringen. Wat onderscheidt jullie daarin?
Ten opzichte van banken. Ja, wat ik daarnet ook al zei. Van wij beginnen bij de mensen maken een strategische aanpak. Je ziet, als we daarnet praten over een aandeel Shell wel of niet in een portefeuille opnemen. Dat is misschien ook een hele tactische afweging van past iets wel of past iets niet. Maar wij kijken met onze cliënten naar de lange termijn beleggingsaanpak. En bijvoorbeeld ook betrekken daar op een gegeven moment de volgende generatie bij. En dan kom je tot fundamentele keuzes waar... Ja, vaak een dergelijk aandeel dan niet in past. Ja. En buiten het beursgenoteerde, want als je gaat kijken naar alle bedrijven in de wereld, dan is dat misschien 1 of 2% van alle bedrijven in de wereld zijn beursgenoteerd. En die markt is goed toegankelijk, dus iedereen concentreert zich daarop, dat begrijp ik ook. Maar als je eenmaal de power hebt, dan kijk je ook vooral naar die private markt. En we hebben het net over zo'n Amazon gehad, en dat is dan beursgenoteerd. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om te investeren in die fase voordat zo'n bedrijf beursgenoteerd geraakt. En dat is de strategische wijze waarop onze klanten kunnen investeren en waar wij ze mee naartoe helpen.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
Bij ons toch altijd Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger Vermogensbeheer en Michiel Dil, oprichter van Klavis. Dat is een family office en we hebben het er al even over gehad. Maar kun je nog eens kort zeggen, Michiel, voor welk type klanten jij optreedt?
Met name ondernemers en met name nieuw geld. Wij zien het als onze business om van nieuw geld oud geld te maken.
En, een prachtig slogan trouwens.
Ja, dankjewel. En onze klanten qua vermogen gaat ongeveer van 1 miljoen tot letterlijk 1 miljard of meer.
Oké, en onder 1 miljoen hoef je bij jullie niet aan te kopen?
Nee, die klanten die hebben niet. Het is wel de ambitie om daar ook nog eens een keer te komen. Want de gedachte achter Klavis was, wat nou die heel vermogenden doen, kun je dat ook niet voor minder vermogenden ook bereiken. En dat kan.
Dat kan ook.
Ja, dat is wat wij doen.
Want uiteindelijk zou je dan bijvoorbeeld... want beleggen in aandelen, dat is misschien waar het een beetje om draait. Hè? Dat is makkelijk toegankelijk voor iedere particulier... die graag zijn vermogen wil laten werken. Maar jullie kijken ook naar niet beursgenoteerde bedrijven bijvoorbeeld... dat je in een vroeg stadium al zou kunnen meedoen.
Zeker. Hè? Wij denken dat in elke vermogensallocatie ook private markets thuis horen. Alleen die categorie beleggingen is veel minder makkelijk toegankelijk. Dan moet je de weg in weten. En dan heb je ook een organisatie nodig die door al het papierwerk heen kan. Dus inderdaad de juristen en de kennis heeft om dat allemaal te tackelen. En je hebt een bepaalde buying power nodig. En onze gecombineerde cliënten die geven ons die. En we hebben in het team wat we hebben ook de ervaring opgezocht van mensen die hele wereld al wereldwijd kenden.
Want jullie hebben een kantoor inmiddels van iets meer dan 40 man?
Ja, wij zijn nu met 43 man en dat groeit behoorlijk hard door.
Ja. Ja, want die groei dat heeft natuurlijk ook te maken met de stijging van de welvaart en de toename van het aantal multimiljonairs, denk ik, in Nederland, of niet?
Ongetwijfeld, maar het heeft ook te maken dat een hele hoop andere financiële instellingen door compliance steeds meer gestandardiseerd hun diensten moeten aanbieden. En dat geeft juist meer ruimte voor maatwerkorganisaties zoals de onze.
Ja, maar goed, diezelfde compliance regels, ik denk, neem aan dat jullie daar ook aan moeten voldoen.
Zeker weten. En waar banken in transactiemonitoring moeten zoeken naar de speld in de hooiberg, hebben wij een 100% monitoring. Omdat wij een beperkt aantal cliënten hebben. Dat zijn er nog altijd bijna 100. Maar kunnen wij elke transactie monitoren in plaats van dat we moeten zoeken naar de niet goede transacties. En vaak door onze activiteiten zijn we zelfs degene die bij het begin van het doen van de transactie betrokken zijn. Doordat we bijvoorbeeld entiteiten besturen of domiciliëren.
Ja, en nog even terugkomend wat je zei, van nieuw geld oud geld maken. Dat betekent dat het meeste geld wat zich bij jullie aanmeldt als klant, dat nieuw geld is. Mensen die het bedrijf misschien jong hebben verkocht.
Dat hoeft niet altijd jong te zijn, maar het zijn wel veelal ondernemers. En die willen ook weer hun vermogen op een ondernemende manier aanwenden. En natuurlijk horen beursgenoteerde beleggingen ook in die allocatie. Mm. Maar uitsluitend beursgenoteerde beleggingen, dan zou zo'n ondernemer toch opeens een stuk minder gaan slapen, omdat hij die financiële wereld niet onder controle heeft.
Ja. Nou zijn er ook family offices die de hond voor je uitlaten. Zijn we even heel gechargeerd. Maar die eigenlijk veel meer bieden dan alleen maar dat vermogensbeheer.
Wij zijn buitengewoon servicend naar onze cliënten, maar conciërge services hebben nog niet in het palet zitten en gaat er ook niet in komen.
Nee, maar ook niet als het gaat om concertkaartjes voor Beyoncé, als die niet meer te krijgen zijn, dat jullie dat nog wel even kunnen
regelen. Nee, dat is niet wat wij doen. Hè. Wij huisvesten wel entiteiten, wij besturen ze wel, we administreren ze. En we hebben rollen in het vermogensbeheer. Lang niet al onze cliënten doen alles. We hebben ook heel veel cliënten die maar een stukje van de dienstverlening afnemen. Maar het totaal bepaalt wel ons DNA.
Ja, maar goed, het vermogensbeheer is daar een belangrijk deel van. Maar als ik zeg vermogensbeheer, dat wil niet zeggen dat je een vermogensbeheerder bent in de klassieke zin.
Nou, ik ben zelf in ieder geval niet opgeleid als vermogensbeheerder, maar die hebben wij wel. Hè. Dus en een fors team ook, want het is wel met afstand onze grootste activiteit. Dat.
Ja. En Stroeve Lemberg is wel dat is wel jullie core business, hè, vermogensbeheer. Ja. En je zei net al, Wim, jullie treden vaak ook op voor family offices.
Er is een onderscheid tussen family offices. Zoals Michiel dat beschrijft. Wij komen vooral een categorie tegen die zeg maar zich concentreert op fiscaliteit en andere vormen van begeleiding. En dan de vermogensbeheerders of de fondsen selecteren.
Die kopen dat in, en dan
komen ze bijvoorbeeld bij ons terecht en begeleiden ze het selectieproces. Ik heb pas ook met een family office beheerder aan tafel gezeten, waarbij zeg maar zij bepaalde takken van dienst deden en zeiden van ons eigen vermogensbeheer bieden we juist niet aan om die belangenverstrengeling niet te hebben. Maar wij begeleiden wel het proces van de selectie.
Ja, maar goed, bij Klavis heb je dus wel een eigen vermogensbeheer activiteiten in huis.
Zeker, maar we hebben geen belangenverstrengeling in die zin dat als we entiteiten besturen, dan zullen we niet tevens daar ook het vermogen beheren. Want dan word je natuurlijk een slager die het eigen vlees kuurt. Mm. En dat is niet wat we doen. Ja. Maar doordat je in beide takken van sport thuis bent, ben je wel weer een betere vermogensbeheerder of weer een betere begeleider aan de juridische kant.
Ik zag op jullie site ook nog iets over fiduciair vermogensbeheer. Dus dan doe je ook iets van selectie van externe partijen.
Zeker, ja. Uitgebreid zelfs.
Ja. Ja. Nou ja, op die manier zouden we elkaar kunnen tegenkomen.
Ja. En zijn het nou bekende families of is het allemaal heel erg anoniem en stiekem?
Het zijn zeker bekende families. Of die zitten er ook tussen. Maar, ja, dat
ze zullen erg gesteld zijn op hun privacy, neem ik aan. En discretie is waarschijnlijk een belangrijk product.
Ja, maar waarbij ze niks te verbergen hebben. Want daar selecteren wij wel heel streng op. We willen alleen van doen hebben met relaties die iets te beschermen hebben. En niet die van alles willen verbergen voor de buitenwereld.
En heb je nou een bepaalde methode ontwikkeld waarmee je veel families kunt bedienen? Omdat het uiteindelijk of is iedereen dan weer heel specifiek in zijn wensen en zijn ideeën?
Wij doen ongelooflijk veel maatwerk. Maar wil je overleven in onze sector, dan moet je groeien en een bepaalde omvang hebben om aan die compliance regels, et cetera, te voldoen. En daarom hebben wij operations ingericht, waarbij we de schaalbare processen ook wel schaalbaar aanpakken. Met allerlei voordelen die dat heeft. En waardoor je dat echte maatwerk wel kunt blijven leveren. Mm-hmm.
Ja, en wat kunnen minder vermogende particulieren nou leren van jullie aanpak? He, dat je niet het geld hebt om een family office in de arm te nemen. Ook niet voldoende vermogen om te worden geaccepteerd door een family office. Maar wat kunnen ze van jullie methode wel opsteken?
Weet je, dat geldt ook voor mijn eigen portemonnee. Dat was juist ook de reden om Klavis te starten. Als je eenmaal hebt gezien hoe dat zeer vermogenden dat doen. En dan is het onze ambitie om dat ook voor minder vermogenden toegankelijk te maken. En nu is dat bij ons vanaf 1 miljoen euro. En het keyword is strategisch vermogensbeheer. Dus dat betekent dat je niet op heel korte termijn kijkt. Maar dat je meer strategisch kijkt van hoe sta ik in de wereld. En welke beleggingsaanpak past daarbij. Maar ook welke structuur. En ook welke communicatie. En hoe betrek ik daarbij bijvoorbeeld de volgende generatie.
Ja, dus die continuïteit en echt een reeks van jaren voor de toekomst. Maar dat zal bij Stroeve Lemberger niet heel veel anders zijn.
Dat is bij ons niet anders. Maar goed, wij beleggen wel eigenlijk uitsluitend in liquide vermogenstitels. Hè. Dus dat kunnen zijn beleggingsfondsen, ETF's of directe aandelen. Het zijn liquide markten en de flexibiliteit. Contract is per dag opzegbaar en de titels te liquideren. Maar goed, ook wij als belegger kijk je natuurlijk naar de lange termijn. En kijk je ook naar de volgende generaties. En daar begeleiden we onze cliënten ook wel in. Van hoe gaan ze weer om met de volgende generatie. En ik geef af en toe zelfs les aan de volgende generatie als het om beleggen gaat. Want wij bieden zowel vermogensbeheer als ook beleggingsadviesactiviteiten aan. En sommige cliënten wensen toch zelf echt een vinger in de pap te hebben en een eigen voorkeur. En juist voor dat maatwerk is bij ons ook de ruimte. Ja. En daarin onderscheiden we ons toch wel steeds meer ook van de grootbanken. Zelfs als ze private bank desks hebben. Ja. En iedere herstructurering daar, die wordt door ons in standaardisering en het verpakken in maat mandaten, wordt bij ons eigenlijk heel positief bejegend. Want dat creëert een markt waar wij van profiteren.
En daarom hoeven wij elkaar niet naar het leven te staan. Dan zijn we branchegenoten, want die markt die groeit zo ongelooflijk hard. Ja. En dat is tof.
De behoefte aan maatwerk.
Maar goed, puur de omvang van de vermogens waar jij dan voor optreedt, Michiel, maakt al dat je toegang hebt tot bepaalde beleggingscategorieën waar je als kleine particulier niet tussenkomt.
Zeker. En het is ook aan ons om daar de drempel verder van te gaan verlagen. Daar zijn we mee bezig. Dat doen we doordat we bijvoorbeeld laatst hadden we een fonds dat uitsluitend belegt in vleesvervangers. En toen kwamen de relaties naar ons terug. Hè, ik heb eindelijk iets waar ik met mijn kinderen over kan praten. Ja. En dat was een extra motivatie naast het financieel rendement om daar op in te springen. En dan heb je 25 relaties die in zo'n fonds gaan. En dan zegt zo'n fonds ook van, nou ja, weet je, wij accepteren dan wel relaties. Met een lagere instapdrempel, omdat we alles op dezelfde gestandardiseerde wijze krijgen aangeleverd.
Ja, en hoe is het rendement van jullie investeringen? Of laat ik het anders vragen. Komen de families die bij jullie in portefeuille zitten, willen die ook dat je de markt verslaat? Of hebben die een bepaalde benchmark voor ogen?
Nou, die zijn juist geen benchmark-huggers. Ik zeg zeker niet dat Wim een benchmark-hugger is. Nee, dat zeg ik zeker niet.
Grapje, Wim.
Veel van onze relaties, hè, die we hadden daar straks over Shell, die zeggen, ja, weet je, fossiele brandstof, dat heeft geen plek in onze toekomstvisie. En dus ook niet in onze beleggingsaanpak. Die zullen dus een dergelijk aandeel nooit selecteren.
Ja. Nee, maar goed. Maar wat is een jaarlijks rendement wat jullie kunnen realiseren?
Op de private markten hebben we de afgelopen jaren echt fantastische rendementen gezien. En dat loopt tussen de 15-20% over de hele brede portefeuille die dan al een jaar of 10 loopt. Maar dat komt ook omdat we al 10 jaar geleden een aantal venturefondsen zijn gestapt die daarna in spelletjesmakers zijn gegaan en cryptocurrency platformen, et cetera. En die zijn weer verkocht aan beursgenoteerde ondernemingen. En daar sla je dan een enorme slag mee. Maar het komt allemaal aan op selectie. En,
en vroeg instappen en dan van zo'n exit profiteren natuurlijk.
Ja, waarbij wij ook geloven in een fondsaanpak. Ja, dus wij denken niet dat we zelf een deal kunnen doen. Wij kunnen ook zelf geen vastgoed beheren. Dus wij selecteren daarin de juiste fondsbeheerder. En dat doen wij wereldwijd.
Ja, en filantropie, is dat nog iets wat jullie bedrijven namens de families?
Nou, onze relaties zeker. Hè? Maar vroeger had je Caritas. En Caritas was meer het weggeven van geld. En het was de eerste activiteit die de nieuwe generatie mocht doen. Ook wel een beetje, dan zeg ik het gekscherend en een beetje negatief. Maar daar kun je niks fouts mee doen.
Maar dat geld ben je toch kwijt.
Ja. Maar tegenwoordig is impact investing. Dus men wil investeren.
Dat is een nieuwe Caritas eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk een nieuwe Caritas. Waarbij je dus wil investeren. Dat naast een financieel rendement. Je ook zorgt voor bijvoorbeeld een maatschappelijk of een ecologisch rendement. Daarmee kun je weer bijvoorbeeld heel goed de volgende generatie betrekken. En dat is de crux in vermogensoverdracht. En vermogen blijven is van hoe draag je dat over van generatie op generatie.
Ja, want dat is natuurlijk wel een verschil van benadering. Hè? Dat bij rijke families klotst het geld tegen de plint op, terwijl veel particulieren juist nog aan het begin staan en misschien vermogen willen opbouwen. Dus het is of echt willen groeien of juist het behouden, het bewaken van het vermogen.
Ja, maar ik denk dat beide hetzelfde moeten doen. En geld tegen de plint opklotsen, dat is ook wel weer een hele term. Hè, die doet vermoeden alsof ze als een soort Dagobert Duck door hun geld heen zwemmen. Veel van die mensen gaan daar buitengewoon verantwoordelijk mee om. En willen naast financieel rendement ook ander rendement van hun vermogen zien.
Ja, bij ons spreekt het woord renmeesterschap wat dat betreft toch nog steeds mee. Dat je zegt van verantwoord beleggen, los van alle groene of duurzaamheidscriteria. Dat je er op een goede manier mee omgaat, dat je gespreid doet. En overigens niet alleen aan natuurlijke personen, aan families, maar ook aan stichtingen en verenigingen. En die hebben vaak een beleggingsstatuut en geven ook aanwijzingen. En dat maatwerk leveren wij ook.
Maar goed, hoe hoger je beleggingsrendement, hoe meer ruimte je creëert voor ook voor het misschien wat speculatievere filantropische werk.
Nou, sommige van die stichtingen zijn goede doelenstichtingen. En daar worden de uitkeringen aan hun begunstigden gedaan uit het rendement wat wij onder andere ontwikkelen.
Maar goed, dan is continuïteit misschien nog net wat belangrijker dan het.
Zeker.
Maar die 15-20% die Michiel net noemde.
Die halen wij in sommige jaren. Bij ons is het toch wel wat meer, zeg maar, met het algemeen beursklimaat verbonden. En wij oogsten niet, zeg maar, die private markten direct. Maar er zitten zeker jaren bij dat we ook soms zelfs meer dan 20% rendement hebben gemaakt. Maar natuurlijk af en toe ook wel eens een tussentijdse beursdip, zoals vorig jaar bij het uitbreken van de coronacrisis. Zeker ook de afgelopen jaren, 2019 en 20, waren er zeer goede beursjaren.
Ja. Wij hebben natuurlijk ook die beursdippen. Hè? Als ik kijk naar de launching client van Klaves, dan hebben we laatst op een rijtje gezet alle jaren met de rendementen. Waar we dan heel trots op zijn dat er geen enkel jaar is met een negatief rendement. En dat is vooral wat je nastreeft. Je wil niet alleen maar de sterren uit de hemel schieten. Of je wil juist voorkomen dat je die dips meemaakt. En dat doe je door de juiste beleggingsmix te creëren. En daar ook strategisch en met een lange termijn visie naar te kijken.
Ja, nou, wat je ook zou willen voorkomen, denk ik, is een schandaal tegen elke prijs. Maar toch hebben we in family office sector hebben een groot schandaal gezien. Eigenlijk voor het eerst dit jaar. Het zal wel eens vaker zijn voorgekomen, maar nu kwam het met de Archegos aan het licht. Voor miljarden dollars schade aangericht bij zakenbanken, toen het niet meer kon voldoen aan de betalingsverplichtingen. Dat is ook niet helemaal in overeenstemming met het algemene beeld wat mensen hebben van family offices. Dat het oerzaai is.
Nee, maar dat is ook een wereld waar wij ons totaal niet in begeven. Ik weet niet precies wat daar is gebeurd, want daar moet je echt de beleggingsdeskundige voor zijn. Dus dat kan Wim misschien beter aangeven.
Ik heb wel verdiept in de achtergronden van wat er bij Archegos gebeurde. En er werd eigenlijk niet direct in aandelen belegd, maar in zogeheten contract for differences enzovoort. Het waren rechten of certificaten op aandelen. En de feitelijke bezittingen lagen dan bij de banken. En daar zat een hoog optiegehalte in. En daar konden ook zeg maar zogeheten margin calls plaatsvinden. Ja. Er moest bijgestort worden als de ontwikkeling negatief was.
Dus gewoon super risicovol
en dat
was
kon
het.
Niet. Ja. En toen kreeg je de verplichte verkoop. En toen één bank daarmee begon, toen bleek dat dezelfde persoon die erachter zat, een Chinees-Amerikaan uit New York, bleek eigenlijk dezelfde contract ook met meerdere banken. Toen kreeg je toch een sneeuwbaleffect. En dit zijn nou zeg maar van die beurscorrecties en onevenwichtigheden waarbij er geen fundamentele oorzaak is, maar waarbij toch zeg maar door de vraag en aanbod verhoudingen plotselinge koersbewegingen zich voordoen. Ja. En ja, als je dan toch overtuigd bent van de fundamentele ontwikkeling die gunstig kan zijn voor de betreffende bedrijven, kan je er zelfs van profiteren.
Ja. Maar goed, dat is nu niet gebeurd. Dat is dan jammer. Maar dat is dan meteen. Dan zit je met een family office. Dat is ook geen beschermde titel of zo. Iedereen mag zich family office noemen volgens mij. En dan gaat er eentje nat. Dan kan ik me voorstellen dat je ook met je eigen reputatie ineens een deukje oploopt. Of lastige vragen krijgt. Of is dat niet het geval?
Nou, wij hebben daar geen last van. Want wij zijn totaal niet actief met dergelijke instrumenten. En men mag ons een jong en goed groeiend bedrijf vinden. Vinden we ook leuk. Bijvoorbeeld hebben we dit jaar onze 10e achtereenvolgende FD Gazellen. Hartstikke tof. Maar als men ons een beetje belegen vindt qua risicoprofiel, dan past ons dat ook uitzonderlijk goed.
Uh-huh. Maar goed, vroeger heetten jullie Clavis Family Office. Maar die toevoeging Family Office hebben jullie toch maar laten vallen.
Je hebt je werk heel goed gedaan. Dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Maar dat komt omdat we vanuit die Family Office activiteiten zijn wij ook dat trustbedrijf gaan bouwen. Waarbij we entiteiten huisvesten, administreren en domicileren. En zijn we gaan doen aan de vermogensbeheer. Zonder die Family Office activiteiten erbij. Dus we zijn hartstikke trots erop dat we Family Office activiteiten verrichten.
Maar jullie zijn veel meer dan dat.
Maar we zijn gewoon een private wealth, complete financieel dienstverlener geworden.
Oké, maar het heeft ook wel iets, hè, met ook de enorme groei van het aantal family offices. Een beetje een wild west.
Ja, ik zou graag willen dat we hier eens een keertje naar Qatar keken of naar Luxemburg keken. Want dat zijn volgens mij de enige twee landen ter wereld waar de regulerende regels zijn omtrent family offices. En het begrip family office beschermd is. In Nederland is dat helaas niet het geval.
Ja, want er is ook een branchevereniging toch van de family offices of niet?
Bij mijn weten heeft hij een vrij slapend bestaan. In ieder geval is dat
die
niet.
Die doet in ieder geval niet zijn best om die titel een beetje beschermd te krijgen. Of,
Nee, nou, dat zou ook een vraag zijn. Die zou je aan hen moeten stellen. Ik heb daar voor de rest geen verbinding mee.
Ja. En wat herken je in het verhaal van de opeenvolgende generaties? Hè? Er zijn zelfs speciale uitdrukkingen voor de eerste generatie die slaapt in de stal. En de tweede die zit op het paard. En de derde, dat soort jij kent er waarschijnlijk meer dan ik.
Ik ken er echt heel veel, want er zijn nagenoeg in elke taal zijn die. Hè? From shirt sleeve to shirt sleeve in the three generations. And only strategic thinking dat zorgt ervoor dat je de gap kunt overkomen.
Ja, ja, dat was een hele mooie Italiaanse over de manen, de sterren. En, ja. Maar die schien me even niet meer te binnen. Maar en de Italiaans is niet zo goed.
Maar de crux is dat je moet zorgen dat er geen three generations zijn in die zin. Maar dat elke generatie weer een nieuwe eigen eerste generatie is die het voor het zeggen heeft. Ik ben zelf niet dat ik mensen ken van de familie Swinkels van Bavaria. Maar wat ik ongelooflijk knap vind. Is hoe vroeg die al mensen klaarstomen voor directieposities. En het draait binnen die families ook veel meer om communicatie. En dat is vaak wat er misgaat als vermogen niet meerdere generaties overleeft.
Ja, maar het lukt maar 3 op de 10 families om het fortuin langer dan 3 generaties vast te houden.
Ja, klopt. Dus je kunt heel veel leren van die 30% die dat goed doet. En dat is de wereld waar wij ons.
De Brenningmeijers, de familie Dreesman, die lukt het allemaal wel.
Ja, die lukt het wel. En daarom moet je ook goed kijken naar hoe zij het hebben georganiseerd.
Zij hebben een goed family office, of niet?
Zij hebben zeker een goed family office. En zeker.
Ja. En nog één keer, als je nou één tip zou moeten geven aan een gewone belegger met een heel bescheiden vermogen, echt, die kan een paar honderd euro per maand beleggen. Wat zou je dan vanuit jouw visie als family office beheerder mee willen geven?
Kijk met een lange termijn horizon en hou daaraan vast. Laat je niet door allerlei korte termijn impulsen van de wijs brengen. En als jij denkt van nou, beursgenoteerde beleggingen zijn liquide, dat past het beste bij mij, dan moet je dat doen. Vind je beleggen in stenen prettiger, dan is dat. En zorg als je een beetje vermogen hebt voor een fatsoenlijke mix. Hè? Dus dat je van alle beleggingscategorieën wat hebt.
Ja, die regel kan ik wel onderschrijven. Als je voor de lange termijn gaat, niet te veel traden, niet te veel handelen. Doe het gespreid, maar maak vooral gebruik van samengestelde interesse, zoals het eigenlijk heet, rendement op rendement en op lange termijn. En als je zeg maar ook gedisciplineerd aan vermogensopbouw doet, dus periodiek je vaste bijdrage in je potje stopt, dan beleg je op de toppen, maar ook in de dips. En is het samengestelde rendement, ja, zeg maar op de tijd dat je het nodig hebt, is juist heel goed aanwezig.
Ja, iemand moet de eerste zijn, hè, om een vermogende familie te stichten.
Zo is het.
Dus dat, nou, misschien geven we dat dan maar mee. Hartelijk dank ook voor je tips. Michiel Deel, oprichter van Klavis, een family office. En Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger, vermogensbeheer. Dit was de AIX-factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio en dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je voor ons een gouden beleggingstip of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Of heb je een vraag voor ons panel? Laat het vooral weten door een mailtje te sturen naar aixfactor@bnr.nl. Tot volgende week!
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.